Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het wordt niet echt een vrolijke podcast, alhoewel ik heb weer een hele bijzondere gast. En dat is rabbijn Rafi Evers. Daar ben ik erg blij om dat hij nog even tijd vrij kon maken om zo dadelijk in de podcast te komen. Maar laten we het eerst hebben over het weer, want het is me toch weer bloedje heet. Het is nu ook drukkend, het is vochtig. Het is niet echt lekker nu. Je zweet je gewoon met niks doen. Het is weer 31, 32 graden, maar het weer gaat veranderen, want het is wat meer bewolkt. De wind is uit een andere richting en hopelijk morgen wat koeler. Maar goed, we moeten het ermee doen. Zelfs Mickey vindt het niet lekker, want die is liever binnen dan buiten op dit moment. Dus de wandelingen zijn niet echt heel lang. Maar dan eerst het nieuws. Laat ik eerst het nieuws van Israël nieuws doornemen. Er staat een artikel op de site. Onderzoek aan de Shumis School of Biomedicine en Cancer Research van de Universiteit van Tel Aviv toont aan hoe virussen ons infecteren. Hoe ze in ons lichaam komen en hoe ze daar rond waren. Heel interessant artikel. Heb je het nog niet gelezen? Ga het even lezen. En dan vanmorgen een persbriefing van admiraal Daniel Hagari, de woordvoerder van de IDF, online gezet. En dat ging niet alleen over die droneaanval op Eilat. Die bleek dus vanuit Irak te komen, een Iraanse drone, gericht op een militaire basis. Maar ook over het Shifa ziekenhuis. En daar bestrijdt hij alle verhalen die de ronde doen. Het is een hele lange persbriefing geweest. Maar ja, er staan toch wel interessante stukjes in, moet ik zo zeggen. En dan over dat Shifa ziekenhuis gesproken. Ik heb daar gisteren een heel lang artikel over online gezet. Hoe de operaties voltooid zijn. En ja, het Shifa ziekenhuis is behoorlijk beschadigd, zeg maar vernietigd. Maar dat zijn de gedeeltes, de gebouwen waar ook terroristen zaten, waar wapens werden gevonden. En al dies meer. Dat werd of wordt precies door de IDF aangegeven. Ja, het is oorlog en helaas het gebeurt. En ik vind het ook vreselijk. Maar aan de andere kant, ja, er zijn zo'n 500 terroristen aangehouden, 200 terroristen gedood. Er is heel wat inlichtingenmateriaal naar voren gekomen. Men is heel wat wijzer geworden. En dan een bericht wat gisteravond op Channel 12 kwam. En ik word daar niet echt vrolijk van. Het staat ook vanmorgen in Kalkalist, een economisch blad. Ik heb het online gezet. Ten eerste werd daar voorspeld, als we een oorlog krijgen met Hezbollah, nou, dan zijn we niet alleen maar in de aap gelogeerd, dan ja, is het gewoon einde. Want men gaat ervan uit dat Hezbollah 245.000 raketten heeft. En dat zijn niet die raketten die Hamas gebruikt, echt niet. Ze zijn een stuk geavanceerder. Er zullen gemiddeld, en dat zie ik nu ook in andere bronnen bevestigd, er zullen gemiddeld dagelijks 5.000 raketten op Israël vallen. 5.000 raketten op heel Israël, elke dag weer. Er wordt weer geadviseerd enorme watervoorraden aan te slaan. Water te halen en alle andere zaken die je nodig hebt om te overleven. Want het wordt bloedje link. We zullen ook maanden geen elektriciteit hebben. En waarom niet? Omdat de elektriciteitscentrales worden geraakt als eerste. Ik heb het al eerder gezegd, maar het is gisteravond weer bevestigd. Het wordt een oorlog waarbij tienduizenden doden zullen vallen. Waarbij de IDF naar alle waarschijnlijkheid de verschroeide aarde zal gaan toepassen om een einde eraan te maken. Want er is geen ander alternatief dan de hele boel, heel Zuid-Libanon, plat te bombarderen. Daar zullen honderdduizenden doden vallen in Zuid-Libanon. Maar wat er gaat gebeuren, is dat Iran zal zorgen dat ook andere landen zich ermee gaan bemoeien. Niet alleen Syrië, niet alleen Irak, maar ook Jordanië en misschien zelfs Egypte, je weet het niet. Maar het wordt echt een ja, een totale vernietigingsoorlog. En daar zitten we echt niet op te wachten. Israël heeft voor honderden miljoenen extra aan voedselvoorraden, medicijnen en noem maar op, allerlei apparatuur ingeslagen in het geval van. Want de hele scheepvaart naar Israël zal stil komen te liggen. Er zullen geen vliegtuigen meer landen. Israël zal totaal geïsoleerd worden. Dit wordt iets verschrikkelijks. Echt waar. En daar zit niemand op te wachten. En iedereen hoopt ook dat het niet gaat gebeuren. Want ja, ik zou me niet kunnen voorstellen hoe je moet overleven. Echt niet. Dit is een verschrikkelijk vooruitzicht. Ik hoop echt dat Netanjahu bij zinnen komt. Want hij zet het allemaal door. Hij heeft opdracht gegeven tot dit. Hij heeft opdracht gegeven tot dat. En ja, dat moeten we niet willen. Dat moeten we echt niet willen. Maar ja, ik bepaal het niet, helaas. En dan is er iets verschrikkelijks in Gaza gebeurd. Er is, of dat nou per ongeluk is gegaan of op een andere manier, er is een raket op hulpverleners van de World Central Kitchen terechtgekomen. Konvooi van 3 auto's. Daar zijn 7 medewerkers bij omgekomen, waaronder 4 buitenlandse artsen. Uit Polen, uit Amerika, Oostenrijk. Dat is verschrikkelijk. De IDF zegt, we zijn het aan het onderzoeken. Maar ja, daar heb je die mensen niet mee terug. Dit is een verschrikkelijke ramp geworden. En dat mag je rustig als een ramp zien, want de World Central Kitchen deed enorm goed werk in Gaza. Gaven gratis eten uit. En ja, het is een internationale organisatie. En dat dit is gebeurd, mag je als een verschrikkelijke fout aanmerken. En ik hoop dat de oorzaak gevonden wordt, want dit mag niet gebeuren. Echt niet. Dat brengt Israël nog meer in een isolatie. Want ja, wie zal geloven dat het een foutje is geweest? Dit zijn geen leuke berichten, echt niet. En dan hebben we gisteren natuurlijk die aanval gehad op een gebouw van de Iraanse ambassade in Damascus. En daar zat die topcommandant van de Republikeinse Garde met zijn team in. Werd ook gebruikt als een soort commandobasis. En de man is dus gedood. Ja, dan dood je dus een van de leiders van de Republikeinse Garde. Dan kan je ervan uitgaan dat Iran wraak zal zoeken. En dat gaan ze ook doen. Israël heeft de ambassades over de hele wereld nog een keer extra versterkt. In hoogste staat van paraatheid gebracht. Want men gaat ervan uit dat er ambassades zullen worden aangevallen. Ik denk dat ook Joden worden aangevallen. Ik denk dat ook Israël wordt aangevallen. De regen, de barrage van raketten zal de komende uren gaan gebeuren. Daar kan je van op aan. Want Iran laat dit niet op zijn beloop. De ene dood lokt het andere weer uit. En dat is een over- en weerspel geworden. Het is natuurlijk prima dat er zo'n topcommandant naar de andere wereld is geholpen. Maar Iran, zoals ik zei, die laat dat niet op zijn beloop. Dus het wordt alleen maar heftiger en heftiger in het noorden. En zitten we daarop te wachten? Nee, niet echt. Niet echt. En dat blijkt ook uit die demonstraties bij de Knesset, gisteravond voor de tweede avond. Die worden alleen maar heftiger en heftiger. En men eist nu echt het vertrek van Netanjahu. Want de man is een beetje als dictator aan de gang. Waarom zeg ik dat op die manier? Natuurlijk, jullie weten inmiddels, ik ben niet echt een fan van Netanjahu. Maar wat hij nu heeft gedaan is aantasting van de persvrijheid. Hij heeft namelijk de wet er doorheen gedrukt, waarbij Al Jazeera, zo noemt hij dat, kan worden gesloten in Israël. Dan kan je zeggen, oké, Al Jazeera is nou niet het persagentschap wat nou betrouwbare berichten geeft. Maar het is wel een persbureau, zoals vele anderen, wat ook vanuit Israël opereert. En als je persbureaus gaat sluiten, gedwongen gaat sluiten bij wet, dan kan je spreken van het inperken van de persvrijheid. En dat zou dus het inperken van de persvrijheid in Israël betekenen. Dat betekent weer een stukje minder democratie. En ja, dat willen we niet. Dat willen we gewoon niet. We willen niet leven in een dictatuur. En daar gaat het op lijken met dit soort acties. Daarnaast staat er in de Jerusalem Post een artikel over Sara Netanyahu. Want vanwege haar veiligheid heeft men maar een appartement naast hun appartement in Jeruzalem gehuurd of gekocht. En waarom? Om haar haar te laten doen. Ja, echt waar, je gelooft het niet. Maar het is echt zo, het staat ook in Walla Nieuws. Lees het in de Jeruzalem Post. Haar haar moet gedaan worden, daar ging ze nu voor naar Tel Aviv. Dat was een heel konvooi van auto's en bewakers. En daar hebben ze nu dus schijnbaar een appartement naast het hunne gehuurd. En in ieder geval, dat wordt ingericht als kapsalon. Dan hoeft ze niet meer over straat naar de kapper. Nou ja, het is niet te geloven, mensen. Maar ik ga hier een beetje van over mijn nek. Mag ik dat zeggen? Ja, Joop, dat mag je zeggen. Even een slokje water. Dit soort acties. Ook het verhaal wat nu de ronde doet. Dat de beveiliging, de bewaking van hun zoon Jair in Florida kost tonnen euro's per jaar. En waarom? Die jongen moet bewaakt worden. Waarom, weet niemand. Want dat is nooit eerder gebeurd dat kinderen bewaakt werden van een premier. Maar hij schijnt schijnbaar niet geliefd te zijn. In ieder geval, hij wordt bewaakt door twee Shin Bet mensen. Die vliegen elke maand naar huis. Dat kost ook geld. Dan komen er weer twee anderen. Als hij ergens naartoe gaat, een auto met chauffeur. Nou ja, ga maar door. Ik heb het online gezet vanmorgen op social media. Het is te gek voor woorden en dat wordt betaald door de Israëlische belastingbetaler. Ja, en dan hebben gisteravond honderden ultra-orthodoxen de hele drukke, altijd hele drukke route 4 geblokkeerd in Centraal Israël. Waarom? Omdat ze niet in dienst willen. Die wet is dan wel uitgesteld, maar de procureur-generaal heeft gezegd, jullie moeten nu, tegen de IDF, jullie moeten nu ultra-orthodoxen gaan in dienst gaan nemen. Want er is op dit moment geen wet, dus je mag ze in dienst nemen. Dat bekort het aantal soldaten wat je tekort komt. Er liggen allerlei voorstellen, zodat ze niet hoeven te vechten. Maar ze moeten in dienst en ze willen niet. Dus daar zullen nog meer acties van komen. Het gaat wel lekker. We hebben dus de ultra-orthodoxen die demonstreren. We hebben mensen die van Netanyahu af willen, die demonstreren. We hebben de familieleden van gijzelaars die demonstreren. En we zijn in oorlog. Nou, ben je het nog feller? In ieder geval hebben ze gisteravond de virtuele bijeenkomst gehad met Amerika, waarin de plannen voor Rafah zijn besproken. Israël heeft beloofd aan Amerika de bezwaren van Amerika in overweging te nemen en daar rekening mee te houden. Maar ja, of dat nou zo gaat gebeuren, ik weet het niet. Ik weet alleen maar dat Netanyahu doordrukt om een Rafah in te gaan nemen. Daar zijn de meeste Israëli's wel voor. Maar het betekent een enorm probleem. Daar moeten we rekening mee houden. Er zitten daar 1,1 miljoen vluchtelingen. Wat ga je met die mensen doen? Dat zullen zware gevechten worden met Hamas. Want het is het laatste bolwerk van Hamas. Dus ook dat is geen goed vooruitzicht. Ja, ik zei al, het wordt geen plezierige podcast. Alhoewel, strakjes met Rafi Evers waarschijnlijk wel. Maar in ieder geval, het nieuws op dit moment maakt je niet echt vrolijk hier in Israël. En dat kan ik ook merken. Ik ben vanmorgen moest ik even koffie halen. Ik ging vroeg naar de supermarkt en ik zag daar enorme watervoorraden inmiddels opgeslagen. Die lagen er gisteren niet. Men houdt hier gewoon rekening met het ergste. En ja, ik ga ook nog maar een keer extra met mijn karretje naar de supermarkt om water in te slaan. Ze zeggen dat je met Alleen water drinken kan overleven. Nou, we gaan het proberen dan. Of ik hoop het eigenlijk niet te proberen, want ik wil die oorlog niet. Ik wil echt niet die oorlog en niemand wil die oorlog met Libanon. Echt niet. Hopelijk komt iedereen bij zinnen. Laten we dat hopen. Want zoals het er nu uitziet, mensen, ziet het er niet echt vrolijk uit hier in Israël. Echt niet. Waar ik wel weer blij van word. Ik heb even teruggekeken vanmorgen vroeg. De Op 1 uitzending van gisteravond. Daar zaten een aantal Nederlandse politici, waaronder Hand in Broeke, die ook regelmatig bij mij in de podcast is. En journalisten zaten aan tafel. En die praten over de situatie hier in Israël. En het blijkt in ieder geval dat het respectvol kan. Zonder geschreeuw, zonder gescheld. Heb je die uitzending niet gezien? Ga hem even bekijken. Het is niet zo dat het het probleem gelijk oplost. Maar je kan wel zien hoe respectvol mensen met elkaar om kunnen gaan. Dus dat het wel kan. In tegenstelling tot andere talkshows in Nederland. Ik heb hem gekeken. Ik heb die 55 minuten uitgezeten. Geluisterd naar wat ze zeiden. En ja, het was een interessante Op 1 uitzending. Dus ga hem even terugzien als je de tijd en gelegenheid hebt. En wat hebben we nog meer voor nieuws? Ja, nou ja, het enige wat nog overblijft is dus die bloedhitte. Daar zal Rabijn Evers het ook wel over hebben. Maar die heeft mij beloofd dat hij wat meer religieuze aspecten wil bespreken. Ook gezien de Pesach die eraan komt. Dat is 22 april tot en met 29 april. Dan eten we dus geen brood en andere zaken meer. Dat zal interessant worden. Oh ja, daar viel me nog één ding op wat ik aan jullie wilde meedelen. Ik zou het bijna vergeten. Vanwege de oorlog hebben we niet de jaarlijkse flyover. Nou, dat is natuurlijk erg jammer, want die flyover is altijd om naar uit te kijken. Daar staan miljoenen mensen aan de kust en overal. Want het is altijd elk jaar weer bijzonder. Maar er is vanmorgen aangekondigd dat er ook besloten is dat er geen vuurwerkshows zullen zijn. Nou, ook dat is jammer. Er is altijd een vuurwerkshow precies bij mij voor de deur. En die gaat dus niet door. Ik heb vaak mensen bij mij op het balkon. We kunnen het lekker zien. Ja, eigenlijk zou ik dan zeggen, weet je wat, schaf die hele onafhankelijkheidsdagviering maar af dit jaar. Want het valt wel te vieren, maar er is geen feest te vieren in een oorlog. En ik kan me dat wel voorstellen dat het niet doorgaat. Maar het wordt er allemaal niet leuker op. Echt niet. Het wordt er niet leuker op. En met al die berichten die je constant naar je toe krijgt, wordt het er echt niet gezelliger op. Echt niet, geloof mij maar. Maar goed, het is wat het is. Er stond in de Telegraaf trouwens vanmorgen nog een artikel van de dochter van de aangevallen rabbijn Heinz. Moet je maar even lezen. Ik heb het ook online gezet. Die zegt dat zij vindt dat Joden niet meer veilig zijn in Nederland. Nou heb ik dat al van andere kanten ook gehoord. Ja, ik weet het niet. Dat moet je zelf ervaren, zeg ik dan. Maar het wordt er ook voor Joden in Nederland niet echt gezelliger op natuurlijk met aanvallen met mensen die in supermarkten worden uitgescholden en beschimpt. Dat staat in het Algemeen Dagblad. Mensen die kreeg berichten door mensen die onderweg waren naar de synagoge in Amersfoort of in Amsterdam. Met een keppeltje op die uitgescholden werden. Mensen durven hun keppeltje niet meer te dragen als ze naar de synagoge gaan. Ja, ik weet niet welke kant het in Nederland op gaat, maar het lijkt wel overal dat de geest uit de fles is en dat we ons moeten hoeden. Het zal wel zo zijn dat er weer een periode is voor Joden niet gewenst. Ik weet niet wat ik er anders van moet maken. Hopelijk heeft Rabijn Evers toch nog een positief geluid. Laten we even contact met hem zoeken en dan ben ik met een seconde bij jullie terug. Momentje graag. Ook deze keer is het weer gelukt en heb ik Rabijn Raffi Evers aan de andere kant van de lijn. Goedemiddag.
Goedemiddag Joop. Er zijn toch meer anti-Joodse gevoelens dan we ooit gedacht hadden.
Ja, het wordt er niet gezelliger op.
Het werd er niet te gezellig op. Het begon met Lenny Koer, maar het was al eerder beter. Maar het werd veel duidelijker met Lenny Koer en met de opening van het Holocaust Museum. En ik hoor ook van de mensen op werk, op scholen, ze worden gewoon, ja, gewoon gediscrimineerd of zeer negatief afgeschilderd eigenlijk. Ja. En met die oorlog en de gaande oorlog en de dreigende oorlog in het noorden. Zo'n 175.000 raketten op ons gericht zijn, dat is toch wel heel erg beangstigend. Het is uiteindelijk allemaal een vorm van antisemitisme. En ik dacht altijd dat antisemitisme begon met de Poerengeschiedenis, weet je wel. Het Rijk, de Mede en de Perzen, 2.500 jaar geleden, met Haman en Esther en Mordechai. Maar ik heb eigenlijk begrepen dat eigenlijk al het antisemitisme begonnen is met Farao in Egypte, met die slavernij. We zijn nu op weg naar Pesach, je hoopt, en dan vier bevrijding uit Egypte. En dat was dus 3336 jaar geleden. Maar ook daar was al antisemitisme, want Farao die heeft de Joden gestigmatiseerd en geïsoleerd en uiteindelijk tot slaven gemaakt en uiteindelijk heel veel Joden ook gedoopt. Dat was heel eigenlijk een stuk antisemitisme, wat ik eigenlijk niet goed begrijp, moet ik eerlijk zeggen. Want Semieten, antisemitisme, de Semieten zijn afstammelingen van Sem. Het wel de oudste zoon van Noach, die de zondvloed heeft overleefd. Abraham was dus in de 10e generatie een afstammeling van Sem. Abraham is zowel de voorvader van de Joden als van de Arabieren. En ook de Arabieren zijn dus Semieten. En het gekke is dat ik vandaag de dag dus meemaken een soort intersemitisme. Dus tussen de Semieten onderling. Veel mensen uit onze omgeving hier in Israël zijn Arabieren, zijn ook Semieten, wij zijn ook Semieten.
Ja.
En het vreemde is dus nu dat we een soort antisemitisme meekrijgen van andere Semieten, afstammelingen van Sem, de oudste zoon dus van Noach, die de zondvloed overleefd heeft. Ja.
Hoe verklaar je dat? Hoe verklaar je dat we nu in zo'n periode zitten?
Dat wij het verklaard als een soort voorloper van de Messiaanse tijden. Dat wil zeggen, dat is al voorspeld in alle Joodse boeken dat we hier te maken hebben met de laatste grote bedreiging van het Jodendom, die we hier in het Midden-Oosten meemaken. Vroeger was dat in Europa en in Amerika waren er andere krachten, maar hier is het dus heel duidelijk. Onze omgeving hier, dat stroomt weer door naar Nederland en naar België en heel het Westen. Wat hier gebeurd heeft, ongelooflijk veel gevolgen ook voor de Joden buiten Israël. En ja, dat antisemitisme is gewoon een veelkoppig monster. Het heeft ons al meer dan 3000 jaar gewoon bedreigd. Het heeft miljoenen levens gekost. En dat is dus niet alleen maar gewoon door vervolgingen, maar ook gewoon door de negatieve houding van onze omgeving te heel veel onze religie, waardoor heel veel mensen toch, ja, om het vege lijf te redden, gewoon maar overgegaan zijn tot andere godsdiensten, zoals christendom of de islam. En zelfs als dus de Joden, en dat zie je bij die Maranos, nog wel aan hun eigen rituelen vastbleven houden, is dat uiteindelijk niet vol te houden. En de meeste mensen verdwijnen gewoon in de omgeving.
Ja.
En het gekke is, we zijn een van de oudste volkeren van de wereld. En we zouden met miljarden moeten zijn geweest. Maar de Torah zelf, de Bijbel zelf zegt al, jullie zijn het kleinste van alle volken. Dus wij Joden blijven, ondanks dat we eigenlijk al veel meer mensen zouden moeten hebben, gewoon door een natuurlijke aanwas, toch het kleinste volk gebleven. En daarom zijn we ook zo kwetsbaar eigenlijk. Omdat we gewoon veel te weinig mensen zijn.
Ja.
Ja, dat is gewoon een keihard feit. Dat kun je gewoon berekenen. En het gekke is ook nog eens een keer dat na de Tweede Wereldoorlog we niet echt veel meer aangegroeid zijn. Behalve in Israël, hier op dit moment, groeien we eigenlijk alleen maar in Israël.
Ja, ja.
Nou,
hoe kan het dat nu, op dit moment, alles tegelijk samenkomt? We hebben Gaza, we hebben het noorden, we hebben het antisemitisme over de hele wereld. Joden worden overal aangevallen. Dat is, het lijkt wel een package deal.
Ja, het lijkt een prikkertje te doen, maar het was natuurlijk altijd al verborgen, latent aanwezig. Die raketten staan in Gaza en stonden in Gaza en staan nog steeds in Libanon al meer dan 20 jaar op ons gericht. En we weten dat ze er staan en we hebben er eigenlijk nooit goed actie tegen ondernomen. En daarom is nu opeens die oorlog zo heftig, want de Libanezen bijvoorbeeld hebben ontzettend veel raketten gebouwd, ondergrondse bunkers gebouwd om ons te bestoken gewoon. Het gaat toch niet aan de grens van een buurland 175.000 raketten neerzetten zonder dat je daar slechte bedoelingen hebt.
Ja, ik hoorde gisteravond trouwens meer, hè, op Channel 12 werd gezegd 245.000 raketten.
We hebben geen enkele moeite om dat aan te vullen.
Het is niet te geloven. Maar staat dat ook in de Tora? Staat dat ook beschreven?
Ja, vanuit het noorden komt het grote ongeluk, staat in de Bijbel beschreven. Die grote ogen voor de tijd van de Messias. Ja, sommigen zeggen dat de Tweede Wereldoorlog was dat al, maar kennelijk niet. Althans, we weten het niet. Maar er komen hele grote oorlogen, zoals die van Gog en Magog, of Gog en Magog in het Nederlands. Er wordt al voorspeld in de profeten Ezekiel en Zacharias. Er staat in hoofdstuk 38 en 39 van Ezekiel en hoofdstuk 14 van Zacharias staan heel duidelijk dat het Joodse land wordt aangevallen. Eigenlijk door de hele wereld. Een leger wat vanuit alle wereldmachten wordt, Jeruzalem, en wordt het Joodse land aangevallen. Het staat er heel duidelijk voor beschreven, geprofiteerd als het ware. Ja. Wanneer het in welke vorm het komt, weet je niet. Maar de dreiging uit Gaza is al heel lang. We worden al lang, jarenlang, jaren, tientallen jaren.
Uit Libanon bedoel je?
Nee, maar ook uit de Gaza.
Ja, Gaza vanaf 2005, ja. Ja,
ja, maar we hebben al gewoon regelmatig ook. De Israëlische regering heeft altijd geprobeerd de vrede te behouden. Maar goed, dat lukt dus op een bepaald moment niet meer. En ook Libanon staat al jaren, decennia vol met raketten, alleen maar gericht op Israël. Dat kan geen goede bedoeling hebben. Dat zie je als iemand een militaire macht opbouwt, want het levert niks op, zo'n militair. Voor de economie is het wat doe je ermee? Ja, je kunt andere landen aanvallen en daar buit halen. Voor de rest is er geen enkele reden om zoveel raketten op een zelf weinig kilometers afstand van Israël neer te zetten. Ja. Het is zoveel woorden verklaren ze het ook. Maar laten we even doorgaan over het antisemitisme. Want ja, ik vind het heel erg wat er op dit moment in Nederland gebeurd was. Voor mij totaal chockerend. Totaal chockerend. Ik vraagde af, wat is dat antisemitisme eigenlijk? En dat probeerde ik altijd wel eens te definiëren. Waar zijn we mee bezig? Is het een pathologisch, een soort ziek denkmodel? Mijn moeder zei altijd, het is een endemische ziekte. Het is een ziekte die altijd voorkomt. En af en toe dan omslaat in een epidemie en zwaarder wordt. Maar altijd aanwezig is. En je vroeg net, hoe komt dat er al die bedreigingen nu opeens naar buiten komen? Nee, ze waren altijd dan aanwezig. Alleen ze worden nu op scherp gesteld. De raketten vanuit Gaza, de raketten vanuit Libanon stonden al tientallen jaren. En het antisemitisme is al zo oud als het Joodse volk. En ja, hoe je het definieert. Professor van Praag zei een keer, hij zegt echt dat het een pathologisch denkmodel is. En dat heeft allerlei theologische en filosofische en politieke concepties. Maar het is doodgewoon een ziek denkmodel. Ik heb het ook heel praktisch definiëren. Wat is antisemitisme? Ja, dat zijn daden en woorden gericht en bedoeld of onbedoeld tegen Joden, individueel of Joden als groep of als land. En sommigen zeggen zelfs een soort cultuurperversiteit, waar mensen dus hun eigen angsten en wensen en wanen projecteren op de Joden. En daar spelen wij dan een belangrijke rol. En Freud heeft dat uitgevonden, dat je vaak je angsten en je wensen projecteert op andere mensen, terwijl jij zelf degene bent die die angsten heeft of die wensen heeft.
Ja.
Nou ja. En het is dus veel meer een psychische bedreiging. Het zijn gewoon haatformules. Het is demonisering van het Joodse volk. En je kunt er heel moeilijk aan ontkomen en het breekt je zelfrespect ook af. En dat is het allerergste. Het gevoel dat je buren, je collega's, je klanten, je leveranciers je aankijken, dat je absoluut nooit op je kerfstok kunt hebben gehad. Dat was het alleen maar dat we Jezus vermoord hebben. Nou, ik heb echt een duidelijk alibi daarvoor. Hè. Dat kan het absoluut niet zijn geweest, want ik leefde niet 2000 jaar geleden.
Nou, zegt de dochter van rabbijn Heinz, die zegt vanmorgen in een interview in de Telegraaf van Joden zijn niet meer veilig in Nederland. Ben je het daarmee eens?
Ja, ben ik zeker mee eens. Want het wordt steeds erger. En elke opleving van het antisemitisme is weer een verdere bedreiging. Je voelt je gewoon niet thuis. Ja, we zijn niet thuis meer. Heel simpel. En maar, ondanks alle vooruitgang, hè, dus, ja. We zijn... mens is heel erg uitgegaan.
Ja.
We zijn de uitgang progressief. Maar al die vooroordelen tegen Joden, al die stereotypen, al die typische denkbeelden over Joden blijven gewoon staan. En dat is eigenlijk heel triest. Heel triest.
Maar waar zijn Joden dan nog wel veilig?
Nou, ik voel me heel veilig in Israël.
Ja, ik ook.
Gek.
Ik ook, het klinkt gek.
Het is wel gaande, we worden bedreigd vanuit die. Ja. Ook de vredespakten die we gesloten hebben met de omliggende landen. Die zijn heel fragiel, hè? Die zijn heel breekbaar. Want we worden hier eigenlijk niet geduld. En desondanks omdat we hier een beetje een grote groep aanwezig zijn, voel je je toch veilig. Dus dat gewoon. Dus ik heb hier een veel beter gevoel dan ik zou hebben in Nederland.
Ja. Nou ja, het is het gevoel van je bent niet alleen. Je bent niet alleen.
Nee, je bent niet alleen. En je hebt ook in ieder geval een leger wat dat doet.
Ja.
Je moet vergeten, Joden in de buiten Israël waren altijd ongewapend. En dus altijd het slachtoffer. En alles wordt op ons geprojecteerd. Dus alle gedachten van de mensen, alle slechte gedachten op ons geprojecteerd. We hebben Jezus vermoord, we zouden ontermensen zijn, we zijn sluw, hebzuchtig, bloeddorstig, we hebben de bronnen vergiftigd, we willen de wereldheerschappij, we beheersen de banken, we beheersen Hollywood, we beheersen alles wat je maar kunt bedenken dat we grote neuzen hebben. Er zijn ook heel veel mensen die nog nooit een Jood hebben gezien. En toch geweldig antisemitisch zijn. Het is ongelooflijk. En ik zal je ook zeggen, het wordt wel heel jong op kinderen overgedragen. Wanneer de ouders gewoon een negatieve houding hebben tegenover Joden. En dat is soms heel subtiel. Heeft dat een enorme invloed op de kinderen. En die groeien dan op, die kinderen, met een soort tussen aanhalingstekens aangeboren afkeer van Joden, waarvan ze het helemaal niet weten waarom dat zo is. Dan krijgen ze gewoon met de paplepel ingegoten. En zo wordt die vicieuze cirkel van haat gewoon onderhuids gewoon voortgezet.
Ja, maar nu komt iedereen uit een hol, even op Nederland geprojecteerd.
Ja, want zijn een minderheidsgroep.
Ja.
We zijn een minderheidsgroep en we zijn heel kwetsbaar. En er zijn heel veel mensen die zeggen, ga terug naar je vaderland. En dan bedoelen ze dus Israël, naar je moederland.
Ja.
Ja, het lijkt langzamerhand over te gaan op een... Kijk, het vooroorlogse West-Europese antisemitisme, iedereen vergeet de geschiedenis uit de middeleeuwen. Maar er waren enorm veel pogroms, hè? All over the place, overal, of het nou Italië, Duitsland, Engeland was. Engeland zijn de Joden gewoon van 1200 ongeveer tot 1600 gewoon verdreven. Mochten er helemaal niet eens wonen.
En dat gebeurt nu weer. Dat gebeurt nu weer.
Ja. 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 Het ging toen vlak voor, vanaf 1900 tot de grote Jodenvervolging onder Hitler, is dat niet echt tot vervolging gekomen. Maar Joden werden toch gediscrimineerd, ze werden niet toegelaten in verschillende clubs. Ik herinner me, ik ging altijd met mijn ouders naar Poseidon, dat is een Joodse roeivereniging.
Ja.
En dat, die was opgericht omdat we bij een andere roeivereniging, ik weet niet meer wie heette, werden we helemaal niet toegelaten. Ja, Joden werden, hoge officieren in het leger waren uit Joods, en burgemeesters waren bijna niet Joods in Nederland. Het was een wat, laten we zeggen, wat je zou kunnen noemen wat mild antisemitisme. Er waren veel gentleman's agreements tussen de niet-Joden, geheime afspraken. En waardoor Joden vaak in verschillende clubs niet kwamen. Ja, heel vervelend. Maar het steekt nu echt weer een zeer kwalijke kop op, dat moet ik eerlijk zeggen. En ik hou mijn hand vast voor de volgende generatie, want het wordt alleen maar erger. Dat heb je al gemerkt.
Ja.
Het wordt alleen maar erger. En ja, wil jij dat jouw kinderen of kleinkinderen gaan studeren in Nederland op dit moment in dit klimaat? Dat is gewoon niet vol te houden.
Dat kan niet eens.
Nee.
Als je ziet hoe Joodse studenten worden gediscrimineerd, worden verjaagd eigenlijk. En uit allerlei organisaties worden gezet. Het is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk.
Ja. Als de overheid er toestaat, ik vind Femke Halsema met die demonstratie bij het Holocaust Museum, waarvan ze dus duidelijk zei van ik wilde dat Herzog, de Israëlische president zou horen wat ze te zeggen hadden, alsof hij niet wist wat onze antisemieten te vertellen hebben.
Ja.
Vind ik eigenlijk, dat is één grote waarschuwing. Gavetz Chaim, dat is een grote geleerde, die in 1933, hij heeft een groot boek geschreven tegen Rommel. Hè, dat hele propaganda, die propagandamachine van Hitler was één grote roddelcampagne tegen de Joden. En daarom is zijn moordpartij gelukt.
Ja, ja.
Enorm veel roddels over de Joden zijn dit, de Joden zijn dat. Op die manier heeft de hele volksmassa weten op te hitsen. Gavetz Chaim zei, hij is gestorven in 1933, en er ook al zo'n teken aan de wand. En hij zei, als de overheden zelfs zich tegen de Joden keren, dan moet je inderdaad je koffers gaan pakken.
Ja.
En dat zie ik toch wel heel langzaam aan het gebeuren als het besturen van universiteiten, zoals in Amerika met Harvard, zich niet meer durven uit te spreken tegen antisemitisme. Dat zijn allemaal bestuurs- en overheidsinstanties die kennelijk niet meer weten waar de grens ligt. Nou ja, dat hebben we dus ook gezien in Amsterdam met Femke Halsema, die toch een heel duidelijk standpunt heeft ingenomen. En ja, hoe gaan we verder? Nou, ik denk dat de toekomst ons niet veel te bieden heeft daar. Helaas.
Dat klinkt niet echt positief.
Nee, ik mag wel zeggen, negatief. En ik hou van Holland en ik heb, alhoewel ik me altijd meer thuis heb gevoeld in Israël, alhoewel ik een grootste deel van mijn leven in Nederland heb gewoond, moet ik wel eerlijk zeggen dat het was steeds duidelijker, echt steeds duidelijker en steeds moeilijker om het antisemitisme aan te vallen als het ware. Dat is steeds moeilijker.
Ja.
En je zult je ook moeten afvragen, waar komt dat allemaal vandaan? Wat zijn die bronnen van het antisemitisme, zoals ze dat zo mooi noemen?
Ja.
Vroeger was het heel duidelijk, dat was religieus gewoon. En we hebben nogmaals Jezus vermoord. En de islam heeft ook geen goed woord voor ons over. Dat betekent gewoon, zoals er min of meer duidelijk wordt aangekondigd, dat ook op religieuze gronden dat Jodendom erg afgekeurd wordt. Er zijn veel meer soorten van antisemitisme. Hè? Economisch antisemitisme bijvoorbeeld. Kennelijk zijn wij door dat we hard werken in staat en goed in ons levensonderhoud te voorzien. Maar dat is ook maar iets van de laatste tijd. Want voor de oorlog, ik hoef jou niet te vertellen, mijn moeder schetste nog hoe dat in de klas ging. Mensen hadden gewoon geen geld voor schoenen en konden gewoon niet naar school gaan. 80% van de vooroorlogse Amsterdamse Joden waren arbeiders en waren financieel niet
straatarm. Waren straatarm.
Pak geen schoen. Mijn moeder vertelde, in de klas konden sommige kinderen gewoon in de winter niet komen, want ze hadden gewoon weer schoenen.
Ja.
Dat was heel erg. Ja. En al die vooroordelen zijn heel vervelend. Ook het sociale vooroordeel. Ja, we zijn natuurlijk een klein beetje anders. We hebben wat andere gewoonten, andere mentaliteit meestal. Maar het gekke is dat naarmate dat antisemitisme sterker is, de neiging bij ons om onder elkaar te blijven ook groter wordt.
En
je ziet heel duidelijk een beweging in Amerika, maar ook in West-Europa, dat de Joden niet meer welkom zijn. En het woord salonveeg is nog te mooi. Hè? Vroeger was het antisemitisme, direct na de Tweede Wereldoorlog was het niet meer salonveeg, maar het is nu echt gewoon bon ton geworden. Het is gewoon wijdverbreid.
Ja.
Ja. We zouden hoog intelligentie hebben, heeft een Joodse hoogleraar me zo wel eens een keer verteld. Maar ja, onze kinderen worden bijgebracht dat je heel vroeg al moet gaan leren en je moet doorzetten. En dat wil zeggen, anderen zeggen dat we een inferieur ras zijn. Het is met name dus in de nazi-periode ontstaan. Veel mensen hebben ook xenofobie, hè? Dat is angst voor vreemden, ja. Voor het vreemde.
Ja.
En vandaag de dag is natuurlijk die politiek van Israël wordt altijd aangegrepen om de antisemitische gevoelens gewoon te rechtvaardigen. En de nieuwe variant gewoon van het antisemitisme. Alles wat... Ik volg een beetje die debat in de Tweede Kamer ook. Wat daar wordt gezegd is echt toch een lichte vorm van antisemitisme. Niemand kijkt meer terug. Wat er is er gebeurd? Wat is de aanleiding van deze oorlog? Waarom zijn we deze oorlog überhaupt begonnen? Ja.
En we zijn nu al zes maanden in een oorlog. Het is de langste oorlog die Israël ooit heeft gevoerd.
Ja, niet te geloven. Het is echt ik vind het een drama. Ik ben gewoon depressief. Gewoon depressief. Het is vreselijk. Iedereen denkt altijd dat als je aan de winnende hand bent, dat het allemaal prachtig is.
Nee.
En de mensen lijden hier. Behalve die families die hun kinderen verliezen, die hun vaders verliezen, die hun broers en zusters verliezen. Gewoon door de kogels. Totaal onnutteloze en onnodige oorlog.
Ja.
Lijkt werkelijk nergens toe, deze oorlog. En niemand wordt hier beter van. Goed. Maar de grootste zorg maak ik me eigenlijk gewoon over de situatie in Nederland, of in Amerika. En Nederland betreft mij dan weer, omdat ik daar gewoon Nederlands ben.
Ja. Je zou kunnen zeggen Europa, België, Frankrijk.
Europa, België, hou op. Ik liep 20 jaar geleden liep ik gewoon door de Joodse wijk, gewoon midden op Shabbos.
Ja.
Liep ik door de wijk in Antwerpen, gewoon middenin werden, gewoon uitgescholden door allerlei rotse jochies op straat. En dan gewoon uitgescholden. Dat is normaal zo. Niemand keek er meer van op. Kijk, er zijn natuurlijk... om echt tot een jodenvervolging te komen... moet het erger zijn natuurlijk. Je weet, er zijn 5 voorwaarden... om voor een jodenvervolging... de groep moet duidelijk herkenbaar zijn. Een keppeltje of een gele lap... of een jodenhoed. Ze moeten bijeengedreven worden... geïsoleerd worden als het ware. Ze moeten weerloos zijn... Ja, we zijn altijd de zondebok voor alles wat er misging. Als de epidemieën waren vroeger de pest of zo, dan kregen de Joden altijd de schuld, weet je?
Ja.
En wanneer de nood aan de man komt, is dat de regering van het land of overheidsfunctionarissen toch heel duidelijk laten blijken dat ze... dat de Joden maar eens weer moeten weten waarom het... waarom het vervolgd wordt. Ja.
Ja. En er gebeurt helaas weinig vanuit de overheid in Nederland.
Ja, ik vond het stel. Er was zo'n mooi pamflet.
Ja, daar blijft het dan bij.
Daar blijft het bij, precies. Herinner je nog Manfred Gerstenveld?
Ja. Hij heeft
het ook echt heel mooi gezegd een keer. Hij zei dat het centrale thema van het antisemitisme is dat gewoon. Dat de Joden het absolute kwaad belichamen. En het is intensief overal over de hele aardbol op vele plaatsen gepropageerd. En al die motieven zijn al die eeuwen dezelfde gebleven. Een beetje, elke generatie is weer een beetje anders. Maar heel veel duidelijke lijnen.
Ja.
Joden en Israël worden op één hoop gegooid. Ja, zou ik het Nederlander aansprakelijk kunnen stellen voor de politiek van meneer Rutte of van wie dan ook? Alleen bij de Joden gebeurt
dat. Dat gebeurt hier, ja.
Ja, maar alleen bij de Joden gebeurt het dat wij verantwoordelijk worden gesteld voor alles wat er misgaat, in ieder geval in Israël. En vroeger ook in de hele wereld, hè. Zodra er de pest uitbrak, was het de schuld van de Joden, wij hadden de bronnen vergiftigd of... bloed gedronken van christelijke kinderen. Dat was vreselijk. Echt demonisering.
Ja.
Gewoon demoniseren. Isolering. En dan komt de moord. Hè.
Ja.
Het is echt het bekende trio. Demonisering, isolering en moord. moeten ontzettend oppassen. Ik vind dat we heel erg moeten oppassen. En dat de afgelopen pogingen om wat ze dan antisemitismebestrijding noemen, gewoon niet gelukt zijn. Yes.
Ja.
Dat wordt allemaal goed gepraat, omdat Israël af en toe is. Eindelijk kunnen zijn we een keer in de positie om eens een keer onszelf te verdedigen.
Ja.
Ja, maar goed. En met ook na 48, alle Joden uit al die Arabische landen. Er zitten hier een miljoen Marokkaanse Joden.
Ja.
Ja. Ja, die werden gewoon verdreven.
Verdreven, uit, ja. Uit Jemen, overal vandaan.
Shit, hè?
Ja, alles zonder iets. Ze kregen niets mee. Niets mee.
Nee. Ja.
Goed. Raffi, ja, ik vond het weer een heerlijk gesprek met jou.
Ja, nou, ik vond het vreselijk om al deze ellende weer te moeten herhalen.
Ja, maar het is de realiteit.
Het is onze dagelijkse portie.
Ja, het is de realiteit. En je kan dat... Je kan dat aan...
Die media.
Ja?
Die media, die faciliteren vaak dit soort dingen.
Ja.
Dat is niet te geloven.
Ja, en je kan het ook niet uitleggen dat het anders is als de media mensen voorschotelen.
Ja.
De Telegraaf probeert het om het juiste voor uit te leggen. Maar je moet hier zitten om het te ervaren, om het te voelen, om de spanning te voelen, de druk te voelen. Ja.
Ja?
Ja. En met de mensen te praten. En anders kan je het niet bevatten, kan je het niet begrijpen. Het is gewoon zo.
Nee, maar ik hoor van mensen op hun werk, op scholen,
overal. Bij supermarkten, overal.
Ja, de action bijna. Vreselijk. Maar goed. Ik kom een paar dagen naar Nederland zo meteen. En ik hoop dat we positieve bijdrage kunnen leveren aan wat meer tolerantie.
Nou, als je terugkomt naar Nederland, wil ik je graag spreken. Kijken hoe jij dat ervaren hebt.
Ik ga dat doen.
Oké.
Jo, heel prettig.
Een goede reis en bedankt voor dit gesprek. Nou, het was een heerlijk gesprek, Raffi.
Oké.
Echt waar. Dankjewel.
Shalom al Yisrael.
Shalom, shalom.
Shalom.
Ze kol beseder. Bye, bye. Ja, dat was een, vond ik, heerlijk gesprek met rabbijn Raffi Evers. Ik had al in de vooraankondiging gezegd, het onderwerp is niet echt vrolijk vandaag, maar het is gewoon de realiteit waarin we leven. Morgen heb ik Raouf Leraar in de podcast als gast. Raouf Leraar van het CIDI. Dan weet je al welke kant het gesprek op zal gaan. Maar het is de realiteit, mensen. Het is niet anders. Het is precies zoals Raffi uitlegde. Goed, morgen ben ik er dus weer. En ik zeg toch zoals altijd, en Mickey ook. Tot ziens. Tot morgen.